Ik ben Limberger en ik schrijf over cultuur en clichés voor De Correspondent. Deze week publiceerde ik op De Correspondent een verhaal over het plezier van herhaling. En dat verhaal ga ik nu voorlezen. Begin dit jaar stond ik voor het eerst in mijn leven op skis. Zolang ik me kon herinneren, had ik wintersport gezien als niet aan mij besteed. Te duur, te kakkineus, te après-skierig. Maar nu stond ik er dan toch, op een oefenhelling in Oostenrijk, omringd door kleuters die zonder angst omlaag zuisten, terwijl mijn reisgenoten een eind verderop een zwarte piste afdaalden. Ik kan niet zeggen dat ik een natuurtalent bleek, maar ik kwam heel huids beneden en na 2 dagen vloeken en opstaan skiede ook ik met redelijk gecontroleerde bochtjes en zonder al te veel vallen een piste af. Direct na die succesvolle afdaling nam ik een gondel naar de vallei. De dag liep al ten einde, ik zat alleen in dat bakje, achter mij trok de nevel op en voor me verscheen een landschap dat niet had misstaan op de kleurpotlooddozen van Carandash. Felblauwe hemel, donkergroene naaldboompjes, besneeuwde bergtoppen die fonkelden in de zon. Doodstil was het, ook nog. Onder mij gleden talloze figuurtjes, gekleed in fel roze en rood en blauw en zwart, op skis, snowboards en een enkele slee naar beneden. En je kan er van alles van vinden natuurlijk, van wintersport. Decadent, cliché, slecht voor het milieu, de ultieme zinloosheid van het eindeloos klimmen en weer afdalen, klimmen en weer afdalen. Maar ik koos voor vervoering. Of de vervoering koos mij. Noem het de ultieme troef van het laadbloeierschap. Voor wie lang wacht, ligt er altijd nog iets nieuws in het verschiet. Die avond, ergens tussen het laatste wit biertje en het wegzakken in het zachte matras van ons Oostenrijkse onderkomen, vroeg ik me af waarom ik dat skiën nou zo fijn vond. Was het alleen vanwege het lekkere gevoel in je buik wanneer je naar beneden roetst? Of kwam het ook, en misschien wel vooral, door de kriebel die hoort bij de opwinding van een nieuwe ervaring? Het feit dat ik iets nieuws aan het beleven was, dat ik iets voor het eerst deed, gaf me namelijk het plezierige gevoel precies samen te vallen met de tijdsgeest. Die schrijft immers voor dat we, voor een rijk en vervuld leven, zoveel mogelijk nieuwe ervaringen moeten opdoen. Hoewel de meesten van ons jaarlijks met veel plezier hetzelfde festival bezoeken of vakantie vieren in dezelfde kustplaats, met liefde decennia voor dezelfde baas zouden werken als het kon en elke week weer uitzien naar dezelfde vis- en frietmaaltijd op vrijdag, worden we aangemoedigd om iets heel anders te doen. Probeer elke 30 dagen iets nieuws, zegt een Google-engineer in een TED-talk met een miljoenen publiek. Reis naar onbekende oorden, daar word je creatiever van, schrijft een bekend psycholoog. Doe samen nieuwe ervaringen op, sommeert menig relatiecoach, want sleur is het begin van het einde. En voor wie niet kan verzinnen wat dan, is er het populaire bucketlist boek voor koppels, een lijst eerste keren om uit te kiezen en af te strepen. Ga op avontuur, is de boodschap die steeds wordt herhaald. Ontdek nieuwe stukken van je woonomgeving, verleg je grenzen en haal uit het leven wat erin zit, niet alleen dat wat je al kent. Waarom? Voor wie dingen voor het eerst doet, gaat de tijd langzamer en draait het bewustzijn op volle toeren. Daar is een prima evolutionaire verklaring voor. Ons brein is geprogrammeerd om bij eerste keren extra goed op te letten. Om alert te zijn op mogelijk gevaar en zodat het lering kan trekken uit het onbekende. Wanneer we iets doen wat we al 100 keer hebben gedaan, zijn we veel minder oplettend. En slaan we er ook minder van op. Precies daarom bezet de eerste keren doorgaans de eregalerij van ons geheugen. We herinneren ons vaak in detail de eerste keer dat we iemand zoenden, of in het vliegtuig stapten, of een joint rookten, of op een paard reden. De eerste keer dat we een levensveranderend inzicht hadden, een gebroken hart bijeenraapten, of betoverd raakten door de aanblik van een bepaald kunstwerk of het beluisteren van verbluffende muziek. 2e, 3e of 18e keren staan ons minder scherp voor ogen. Vernieuwing is het mantra, hoe paradoxaal of ironisch dat ook klinkt. Want ook voorbij de grenzen van persoonlijk geluk is het nieuwe en de eerste keer een groot goed. Zeker in culturen als de onze, groot geworden dankzij uitvindingen en ontdekkingen en met een heilig geloof in vooruitgang. Niet voor niets staat creativiteit, het maken en bedenken van nieuwe spullen of nieuwe processen, op een huizenhoog voetstuk. Innovatie is de onbetwiste motor waar de economie op draait en een beetje ondernemer wil zijn of haar versie van de eerste man op de maan worden. Volgens diezelfde logica geldt herhaling als iets wat we moeten vermijden. Stilstand is achteruitgang. Clichés zijn suf. Routine is saai en meer van hetzelfde is slecht nieuws. Ik vond het heerlijk om te kunnen verkondigen dat ik voor het eerst was gaan skiën. Toen mijn schoonzus me vertelde dat ze komende zomer voor de vierde keer naar dezelfde camping gaat, deed ze dat met een verontschuldigende preambule. Ik weet het is heel saai, maar... Herhaling heeft een duf imago, een slechte reputatie. Dat is begrijpelijk, gevoelig als we zijn voor de lokroep van het nieuwe. Maar het is ook onterecht. Het is onterecht omdat het herhaling voorstelt als een soort tussentijd die je moet uitzitten in afwachting van het nieuwe. Terwijl herhaling juist dat is wat het leven betekenis geeft. En het is onterecht omdat herhaling helemaal niet het tegenovergestelde is van vernieuwing. Integendeel. Het gevaar van onze obsessie met vernieuwing is dat we volledig voorbijgaan aan iets wat bepalend is voor hoe het dagelijks bestaan eruit ziet. Bepalend voor de manier waarop we ons hechten, leren, groeien en leven. En ook aan iets wat het nieuwe zijn waarde geeft, maar waar we nauwelijks de aandacht voor kunnen opbrengen die het verdient. Druk als we zijn met de volgende verlegging van onze grenzen, de volgende allereerste keer. Ik zal niet de eerste zijn die het opmerkt, maar dingen opnieuw doen is minstens zo fundamenteel als dingen voor het eerst doen. Veruit de meeste dingen doen we vaker, veel vaker dan één keer. Sterker, eerste keren vallen ons zo op omdat herhaling de norm is. Wie herhaling afschrijft, schrijft dus eigenlijk bijna het hele leven af. Maar herhaling is niet alleen de achtergrond waar het nieuwe tegen afsteekt. Het is er vaak een voorwaarde voor. Opgroeiende kinderen maken, puur door gebrek aan ervaring, voortdurend nieuwe dingen mee. Juist daarom zweren ouders en opvoedexperts bij routine. Een vast week- en weekendritme, iedere avond dezelfde riedel van tandenpoetsen, voorlezen, nachtmerries bezweren, het licht uitdoen en nog één keer zwaaien. Altijd in precies die volgorde, nooit een keertje anders. Kinderen zijn gewoontedieren, maar volwassenen zijn dat net zo goed. Kunstenaars, ingenieurs, innovators, zij die gevierd worden om hun vernieuwingsdrang, zweren doorgaans bij routine. Alleen door elke dag precies even laat op te staan, hetzelfde ontbijt te nuttigen en hetzelfde hardlooprondje af te leggen en dezelfde zwarte kooltrui aan te trekken, kunnen zij nieuwe dingen maken. In hun geval geldt dat herhaling fijn is om precies dezelfde reden dat nieuwe ervaringen fijn zijn. Dat wat we al kennen kost ons minder aandacht en energie dan het onbekende. En laat daarmee als vanzelf ruimte voor reflectie en nieuwe inzichten. Ook op andere terreinen maakt herhaling vernieuwing en verbetering mogelijk. Innovatie bijvoorbeeld komt 9 van de 10 keer voort uit het stapje voor stapje voortbouwen op wat er al is. Dat is een vorm van herhalen met minuscule variaties. En geregeld leiden zulke repetitieve bezigheden als onderhoud en behoud ook tot innovatie. Bedrijven willen graag pionieren. Dan genieten ze een first mover advantage en kunnen ze een groot deel van de markt claimen. Maar economen weten inmiddels dat er ook iets te zeggen is voor het second mover advantage, van wie juist niet pioneert. Wie een begaan pad bewandelt, kan bijvoorbeeld leren van de vergissingen van zijn voorganger en die zelf vermijden. Over leren gesproken, dat is natuurlijk voor een groot deel opgebouwd uit herhalen. Oefenen is repeteren, opnieuw en opnieuw en opnieuw, net zolang tot de materie of de vaardigheid van jou is. Trainende atleten, stampende studenten, dreumissen die net leren lopen. Herhaling is dé voorwaarde voor hun prestaties, hun slagingskansen en hun motorische vaardigheden. Ook in de wetenschap, die collectieve zoektocht naar nieuwe en betere kennis, speelt herhaling een cruciale rol. Onderzoekers verrichten liever baanbrekend onderzoek dan dat ze de studies van anderen repliceren. Met het grote onbekende valt meer subsidie en meer eer te behalen. Maar pas wanneer studies door andere wetenschappers worden herhaald, blijkt of hun conclusies stand houden. De afgelopen jaren zijn dankzij zulke herhaalstudies veel claims uit de sociale en de natuurwetenschappen gesneuveld. Van het effect van een stoere lichaamshouding op je prestaties, tot het idee dat het lezen van fictie je een empathischer mens maakt. Herhaling bepaalt het verschil tussen een toevalstreffer en iets wezenlijks. Een mens verlangt natuurlijk meer dan leren, innoveren en presteren alleen. Maar ook dan geldt dat juist de zaken die het leven de moeite waard maken, vriendschap bijvoorbeeld of liefde, ondenkbaar zijn zonder herhaling. Psychologen weten al een halve eeuw dat herhaaldelijke blootstelling aan een stimulus onze houding ten opzichte van die stimulus in positieve zin verandert. Het meer exposure effect heet dat, in vaktermen. Waarom maken we onze beste vrienden het vaakst op de middelbare school en tijdens onze studie? Omdat we onze medestudenten jaar in jaar uit elke dag zien. Waarom houden ouders van hun kinderen? Omdat ze vanaf dag 1 dagelijks voor die kinderen zorgen en tijdens dat zorgen precies die hormonen aanmaken die een voorwaarde zijn voor hechting. En de liefde? Zoals iemand ooit tegen me opmerkte, ontmoet je de liefde van je leven 1 keer voor het eerst, maar moet je vervolgens decennia lang dag in dag uit je relatie in stand zien te houden. Love doesn't just sit there like a stone, schrijft Ursula Le Guin. It has to be made, like bread. Remade all the time. Made new. En ja, dat onderhoud is vast makkelijker en plezieriger als je zo nu en dan samen wat nieuws onderneemt. Met behulp van het bucketlistboek voor koppels of op eigen kracht. Maar bestaat de liefde niet ook juist uit de gezamenlijke routines, de kleine gedeelde rituelen, de onbenoemde haast automatische herhalingen? Dat jij 's avonds de lampen in de woonkamer uitdoet en de slaapkamerdeur van onze zoon op een kiertje zet. Dat mijn benen in bed de jouwe vinden. Keer op keer op keer. Er zit plezier in de herhaling. En erkenning in de herkenning. Juist daarom kan verandering ook schrik aanjagen. Denk aan de boer die niet eet wat hij niet kent. Of de fanatieke verdediger van tradities die al lang aan herziening toe zijn. Politici weten dat er stemmen te behalen vallen met een appel op het oude vertrouwde. En ze weten ook dat die boodschap het meest effectief is wanneer ze eindeloos wordt herhaald. Herhaling is het fundament onder propaganda. Herhaling en vernieuwing sluiten elkaar dus niet uit. Ze vereisen en veroorzaken elkaar juist. En zo bezien brengt herhaling zelden meer van hetzelfde, maar bijna altijd iets anders. Of beter, iets nieuws. Muziek is een goed voorbeeld. Muzikanten en in hun kielzog muziekwetenschappers weten als geen ander dat herhaling cruciaal is voor onze muziekbeleving en waardering. Hoe vaker we een liedje horen, hoe meer we geneigd zijn ervan te houden. Dat is weer dat meer exposure effect. Maar wie een muziekstuk meerdere keren beluistert, die hoort ook andere dingen. Heeft bijvoorbeeld meer aandacht voor subtiele wendingen of details, juist omdat het brein niet alles op alles hoeft te zetten om de melodie en de grote lijnen te verhapstukken. Bovendien, met het opnieuw beluisteren van muziek verandert ook de manier waarop we luisteren. In plaats van passieve luisteraars worden we actieve deelnemers, die al weten wat er komen gaat. Ik denk aan kleine kinderen, hoe ze graag vaak achter elkaar hetzelfde liedje zingen of hetzelfde boekje lezen. Hoe fijn ze het lijken te vinden wanneer de tekst of het verhaal precies hetzelfde loopt als de vorige keer. Nee, schreeuwen ze, wanneer je de woorden van een slaapliedje verandert of stiekem probeert een paar bladzijden over te slaan. Ze zijn onderdeel van de vertelling, ze doen eraan mee, juist omdat ze haar al eerder hebben gehoord. En is dat niet altijd de manier waarop de herhaling afwijkt van de primeur? De tweede, derde of 100ste keer dat je iets ziet, doet, hoort of meemaakt, is vrijwel onvermijdelijk een rijkere ervaring dan de eerste keer. Omdat je verwachtingen hebt, gebaseerd op eerdere instanties. En omdat die verwachtingen wel of niet worden ingelost. Wat bevredigend, verrassend of vervelend kan zijn, maar hoe dan ook van toegevoegde waarde. Het is misschien lastig te zien wanneer herhaling vooral als het saaie broertje van vernieuwing te boek staat. Maar een herhaling is nooit een exacte kopie van het voorgaande. Omdat wij niet precies dezelfde zijn. Wij zijn veranderd door wat ervoor kwam. Zijn nieuwe mensen geworden die anders kijken. Je kan niet 2 keer in dezelfde rivier stappen. En ook niet 2 keer naar dezelfde camping. Daarmee is elke herhaling dus een nieuwe ervaring op zich. De verwachtingen die je hebt en die soms wel en soms niet worden ingelost, zijn nieuw. De herkenning is nieuw. De relatie die met elke uitvoering van een persoonlijk ritueel weer iets gelaagder wordt dan voorheen. Het lichaam dat net iets soepeler naar beneden skiet dan de keren voor. Het gehoor dat meer subtiliteiten waarneemt dan bij de voorgaande beluistering. Het is allemaal nieuw. Het is een kleiner soort vernieuwing, bijgetekend op een eerder beschreven stuk perkament in plaats van op een onbeschreven blad. Juist daarom is het minder waarneembaar, minder onderwerp van gesprek, van adviezen en van odes. Niet groots en meeslepend, maar klein en verdiepend, verzwarend en verstevigend. Het is een vernieuwing die zich niet makkelijk als zodanig laat herkennen. Al was het maar omdat we dat nooit echt hebben geleerd. Want wie voortdurend wordt aangemoedigd op zoek te gaan naar het grote onbekende, het radicaal nieuwe, die mist al gauw de subtielere verandering die herhaling met zich meebrengt. Om herhaling op waarde te kunnen schatten is, paradoxaal genoeg, een nieuw soort aandacht nodig. De afgelopen maanden zag ik mijn eerste keer op skis steeds als precies dat. Een eerste keer, die juist daarom bevredigend en beroerend was. Maar als ik beter had gekeken, preciezer, dan had ik kunnen zien dat die eerste keer eigenlijk uit heel veel keren bestond. Uit keer op keer bovenaan de helling beginnen, op kamikaze tempo naar beneden denderen en mezelf vlak voor het veiligheidshek om laten vallen omdat ik de kunst van het remmen nog niet verstond. Elke keer werden mijn bochtjes een klein beetje scherper en mijn afdaling iets minder ongecontroleerd. Ik was aan het oefenen, aan het repeteren. Ik deed steeds hetzelfde, begon steeds opnieuw en het ging telkens net anders. De vreugde zat hem dus ook, of misschien wel juist, daarin. In die kleine vooruitgangetjes, die kleine verrassingen, die herhaling met variatie. Voor een onlangs gepubliceerde studie werd aan proefpersonen gevraagd om een tentoonstelling die ze net hadden gezien nog eens te bezoeken. Of om een film die ze de avond ervoor hadden bekeken opnieuw aan te zetten. Van tevoren moesten ze aangeven hoe aangenaam ze de herhaling waarschijnlijk zouden vinden. Wat bleek? De proefpersonen onderschatten het plezier dat ze aan de herhaling zouden beleven. Ze dachten dat ze het de tweede keer minder leuk zouden vinden dan ze het daadwerkelijk vonden. We onderschatten het plezier van herhaling, omdat we er nooit op worden gewezen. Druk als we zijn met het mantra van de vernieuwing. En het punt is niet dat we moeten kiezen voor herhaling en tegen vernieuwing of andersom. Het punt, en ik val in herhaling, het punt is dat we ze allebei nodig hebben. Dat ze elkaar nodig hebben. Dat ze niet elkaars tegenpolen zijn, maar in elkaars verlengde liggen. Het is waarschijnlijk onmogelijk om de oplettendheid die eerste keren automatisch in ons losmaken ook op te brengen voor de 10e of de 100ste keer dat we iets doen. Maar het lijkt me helemaal niet onmogelijk om aandachtiger naar de herhaling te kijken. Haar niet als een struikelblok te zien, maar als een doel op zich. Niet als een kopie, maar als een variatie. Ik vermoed dat de routines en rituelen waaruit het dagelijks leven is opgebouwd, de sleur die we hebben leren vrezen, dan minder als een klap in het gezicht van de tijdsgeest zouden voelen en meer als de moeite waard. Trek je conclusies, zei een van de onderzoekers van die studie waaruit bleek dat mensen het plezier van herhaling onderschatten. In plaats van tijd verspillen aan het zoeken naar een nieuwe ervaring, kan je er ook gewoon voor kiezen om een film die je al eens zag of een restaurant waar je al eens at in de herhaling te gooien. Het zal je waarschijnlijk meer brengen dan je denkt. Maar er is een verschil tussen onachtzaam dingen opnieuw doen en dingen opnieuw doen omdat je ervoor kiest. Bewust, aandachtig, expres. Met het volle besef dat dit er even goed toe doet. En met de bereidheid om andere dingen te zien, horen en voelen wanneer je ze opnieuw voelt, hoort en ziet. De vervoering die zich begin dit jaar van mijn meester maakte, in die gondel op weg naar de vallei, had zeker te maken met de overrompeling van een compleet nieuwe ervaring. De verwondering van een eerste keer. Die valt niet te reproduceren, dat begrijp ik ook wel. Toch zou ik graag nog eens, na een lange dag in de sneeuw, afdalen naar de vallei. Wederom de zon zien weerkaatsen op de besneeuwde bergtoppen vormen en opnieuw fel gekleurde miniatuurmensjes naar beneden zien suizen op de helling onder me. Ik zou dingen herkennen. En ik zou nieuwe dingen zien. En ik ben naar allebei benieuwd. Dus hoewel ik nog steeds van alles van wintersport vind, decadent, slecht voor het milieu, de zinloosheid van keer op keer klimmen en weer afdalen, klimmen en weer afdalen, wil ik volgend jaar heel graag nog een keer. En het jaar daarop nog een keer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je dit verhaal nog een keer beluisteren of lezen? Ga dan naar www.decorrespondent.nl en word lid.
Wat is dat? En dat weet ik niet.
Weet je niet, het is een microfoon.
Microfoon.
Ja.
Ja.
Ja. Dus ik had het een en ander gepubliceerd over het krijgen van een tweede kind en over broertjes en zusjes. En dan krijg je inderdaad af en toe de reactie, nou is dit nou waar we ons druk over moeten maken op de correspondent? Waarom niet Syrië? Waarom niet het klimaat? Er gaat ook iets van uit van het gezin, dat is privé, dat is niet serieus en niet belangrijk. Want het is het domein van de moeder, van de vrouw, daar hoeven we niet over na te denken.
Nee, mama wil niet.
Mama wil wel, mama wil wel even iets zeggen. Eigenlijk is die vraag
doe
ook weer
me
zo...
Doe me niet.
Mag mama niet praten?
Nee.
Het wordt moeilijk, want mama en ik moeten een podcast opnemen.
Ja.
Snap je?
Binnenkort komen wij, ik, Jair Stijn...
en ik, Lim Berger...
met een nieuwe podcast.
De tweede, op zoek naar het standaard gezin.
Met bijzondere verhalen van ouders en kinderen.
Over hun angsten en twijfels, hun dromen en verwachtingen.
We gaan op zoek naar de mythe en de laatste inzichten uit de wetenschap... over jaloezie, geboortevolgorde, enig kinderen... en de vraag wat het betekent om altijd nummer twee te zijn.
En we vertellen over onze eigen ervaringen.
Ja?
Ja.
Als ouder en als kind.
Auw! Niet bijten. Omdat we willen weten hoe het gemiddelde Nederlandse gezin functioneert.
Aangezien we daar worden wie we zijn. Vandaar dat we een oproep plaatsten op de correspondent.
Nou ja, dat komt nu dus al... Dit is 3 dagen geleden, ook 4 dagen geleden.
Zoiets. En daar, ik wilde zeggen, druppelen de reacties binnen, maar eigenlijk stromen ze binnen.
Ik was ook echt, ben bij sommige verhalen van mensen echt geraakt. En dan heb ik ze alleen nog maar gelezen, niet eens gehoord.
De eerste verhalen zijn we nu aan het opnemen.
Het was heel sereen eigenlijk met z'n drietjes. Natuurlijk veel, veel werk, omdat het de eerste is en alles is nieuw. Maar eigenlijk heel behapbaar. En vanaf het moment dat een tweede komt, is het natuurlijk totale chaos.
Binnenkort, bij de correspondent...
De tweede.